Vanmiddag wil ik beginnen met u één tekst te lezen uit Handelingen 2. Ik zou bijna zeggen de bekende tekst uit Handelingen 2. Namelijk Handelingen 2 vers 42. Waar staat: en ze waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. En dat is dan de eerste beschrijving van de situatie van de gelovigen, de eerste gelovigen. Gelovigen namelijk die tot geloof kwamen door de prediking van met name Petrus en de vervolgens de apostelen op de bekende Pinksterdag hier in Handelingen 2. Het voorgaande vers zegt immers: die dan zijn woord gaande aannamen werden gedoopt en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En van hen staat dan: ze waren volhardende in de leer. Dat slaat uiteraard niet op de gebeurtenissen de rest van dezezelfde dag, maar het slaat wel op de gebeurtenissen die op die dag volgden. En het spreekt ons in ieder geval over wat er verder met deze 3000 zielen gebeurde, waaraan overigens nog meer werden toegevoegd. Maar van deze dag staat: het waren er 3000. Wat geweldig veel is, moet ik zeggen. Ja, op één dag. Natuurlijk, als het niet verder komt dan 3000, is het niet veel. Want de bedoeling was natuurlijk dat heel Israël tot aanroepen van de naam des Heren zou komen. Maar in plaats van Israël waren het er maar 3000. Maar verder, als je niet met een geluidswagen kunt rondrijden omdat die dingen niet bestaan, dan wordt het toch wat moeilijk om in één dag 3000 mensen met het evangelie te bereiken. Laat staan 3000 mensen te bewegen tot geloof in degene die in het evangelie gepredikt wordt. Dus, ik blijf erbij. Ik vind het vrij veel, maar ik stel me ook inderdaad zo voor dat de discipelen, dat niet alleen de apostel Petrus op die dag gesproken heeft, maar ook dat de andere apostelen, of discipelen of hoe je ze dan maar noemt, ook op diezelfde dag waarschijnlijk ook op verschillende andere plaatsen gesproken zullen hebben. Dat moet haast wel, ik denk dat ze zich wel bewogen hebben door Jeruzalem en zeker rond de gebouwen van de tempel. Want in die omgeving zullen we hen dan toch moeten zoeken. Hoe dat ook zij, er wordt hier in Handelingen 2 gesproken over de vervulling van oudtestamentische profetie door de dood en vooral de opstanding en hemelvaart van Christus. En daarna wordt er gesproken over dat dan in ieder geval deze 3000 tot geloof kwamen, waarna gezegd wordt dat ze waren volhardende in de leer, zij waren volhardende in de gemeenschap, zij waren volhardende in de breking des broods en ze waren volhardende in de gebeden, want dat staat er natuurlijk eigenlijk voluit. Dat is niet niks, maar het is wel een goede beschrijving natuurlijk van wat het eerst aan de orde komt in het leven van de gelovigen. De vraag zou natuurlijk toch moeten zijn: komen 3000 tot geloof? Nou en? Hoezo en wat nu verder? En het antwoord is dan: wel, ze bleven volharden in de leer der apostelen. Dat is het eerste punt. En daarna komen er nog 3 punten. Zodat ik vanmiddag een preek heb met 4 punten. Die ik, ja, dat maakt u niet vaak mee bij mij. Maar deze keer is het dan ook gezend gewoon ook de 4 punten die door de Bijbel zelf worden aangereikt. En dan acht ik het volstrekt legitiem. Nou, hoe dan ook, ze waren volhardende in de leer der apostelen. Dat is een eigenaardige uitdrukking. In de eerste plaats omdat er over apostelen gesproken wordt. En dat is nogal vreemd. Toch? Nee, dat is nieuw, want voorheen heetten deze mensen discipelen. Maar ze waren hier tot apostelen, tot gezondenen van de Heer Jezus Christus gemaakt. Eenvoudig vanwege de uitspraak ook uit Handelingen 1... Waar gezegd werd, gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. Dat is vers 8 van Handelingen 1. En vervolgens, gij zult mijn getuige zijn, zult Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En dat betekent in elk geval dat zij die tot op dat moment discipelen, namelijk volgelingen waren, zij volgden niet langer Jezus van Nazareth, omdat hij eenvoudigweg niet langer bij hen lichamelijk aanwezig was. Maar vanaf deze manifestatie van de geest in Handelingen 2 gaat Handelingen 1 vers 8 in vervulling. En dus worden ze nu gezondenen. Ze zouden namelijk gezonden worden door de Heer Jezus, uiteraard. Door de Christus moet ik eigenlijk zeggen. En dat in de kracht des Heiligen Geestes die hier inderdaad over hem kwam, zoals nu eenmaal in Handelingen 2 staat. En het resultaat zou zijn dat ze getuigen van Christus zouden zijn te Jeruzalem en dan ook geheel Judea, Samaria en tot aan de uitersten der aarde. En daarmee werden ze dus apostelen, namelijk gezondenen, of in gewoon Nederlands zendelingen. Want daar komt het eigenlijk op neer. Een andere gelegenheid ga ik er wel eens dieper op in. En je vraagt je dan af. Goed, deze discipelen die eerst altijd geluisterd hadden naar de Heer Jezus, deze worden nu er zelf op uitgezonden. En wat is nu de leer die zij prediken? Dat is nog steeds een tamelijk omstreden onderwerp. De vraag is altijd, wat predikten die apostelen eigenlijk? Toch? Ze waren volharden in de leer der apostelen. Wij wisten nauwelijks dat er apostelen waren. En van een leer hebben we helemaal nauwelijks gehoord. Maar er staat, ze bleven volharden in de leer der apostelen. Een leer die kennelijk pas later verder uiteengezet wordt in handeling. Dat is namelijk ook zo hoor. Speciaal ook meteen in hoofdstuk 3. Maar zover komen we vandaag niet. Maar ook in hoofdstuk 2 vinden we inderdaad deze leer der apostelen genoemd. Ik kan het niet missen, want deze woorden staan natuurlijk geschreven nadat eerst tamelijk uitgebreid melding is gemaakt van de inhoud van deze toespraak van de apostel Petrus, namens de andere apostelen trouwens ook, op deze Pinksterdag. En de strekking van die boodschap die is niet twijfelachtig. En in die boodschap was men kennelijk volhardende. We zouden hier Handelingen 2 ook geen andere boodschap kunnen vinden dan de boodschap die de apostel Petrus hier predikte. Als er dan al een leer is waarin zij volharden, dan moet er deze leer geweest zijn die ook door de apostel Petrus hier uiteengezet wordt. En die leer is dat de oud-testamentische profetie over de komst van de geest, uit Joël 2, onder andere, en natuurlijk uit, noem maar op, hè, Zacharia 12, Jesaja 44, hebben we pas over gesproken, enzovoort. Hè, dat deze profetieën over wateren die zouden komen tot het dorstigen en over het dorre, dat deze profetieën over nieuw leven, daar waar tot dan toe de dood heerste, hè, over, dat de profetieën over een woestijn die niettemin toch tot bloei zou komen, wel dat die profetieën hier op deze dagen in vervulling gingen. Althans, dat een begin aan de vervulling van deze profetie gemaakt werd. En daar gaat het uiteraard maar om. Het betekent dus dat de lang verwachte vervulling van deze profetie hier plaatsvond door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Want dat is wat gepredikt wordt. En voor ons is het een tamelijk eenvoudige, bijbelse, zo niet theologische gedachte, dat wat Joël gesproken had, dat staat allemaal in vers 16 van dit hoofdstuk, dat wat Joël gesproken had, dat is het wat hier min of meer wordt toegepast, dan wel vervuld wordt, daar discussiëren we dan vervolgens over, en zo gaan we over tot de orde van de dag, interessante zaak, enzovoort. Maar het neemt niet weg dat er in die dagen, en achteraf bezien nog steeds natuurlijk, de grootste omwenteling geweest is in de heilsgeschiedenis. Tot op dat moment was er alleen sprake van belofte, van dat wat de Heer zou doen in de toekomst. Daar kon je vooruitgrijpend al wel een deel van krijgen. Het was wel degelijk zo dat de gelovige rechtvaardig gerekend werd, maar het was zo op grond van dat wat later in de toekomst pas door God zelf tot stand gebracht zou worden. Maar wat hier gebeurt in Handelingen 2, is dat hier voor het eerst en bovendien ook vrijuit, en dat zijn twee dingen, dat hier voor het eerst en vrijuit gesproken wordt over de vervulling van deze belofte. En dat betekent dan ook de grootste ommekeer in de heilshistorie, betekent namelijk dat openlijk gepredikt werd dat het oude verbond beëindigd was en het nieuwe verbond tot stand gekomen is door de opstanding van Christus. Want daar gaat het om. Daar staat er niet met zoveel woorden natuurlijk, maar dat wordt later alsnog uitgelegd in Handelingen en natuurlijk ook in de brieven. Dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En die profeet Joël wordt dan ook uitgebreid aangehaald uit Joël 2, eindigend in Handelingen 2 vers 21 met Joël 2 vers 32. Waar staat, en het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen zalig zal worden. En het is precies dat wat in het Oude Testament was aangekondigd, dat hier vervuld wordt. En dat niet alleen, maar deze Israëlitische mannen uit vers 22 worden ook daadwerkelijk opgeroepen om die naam aan te roepen. Het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Waarna de apostel zijn eigen toespraak begint na de schriftlezing en zegt, gij Israëlitische mannen, hoor deze woorden, Jezus de Nazarener, man van God, onder jullie de betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft, in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen, de heidenen dus, aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alsof het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden, enzovoorts. Zodat Petrus in een lange zin, met een diepe ademhaling dus in één keer zegt, dat Jezus, de man van Nazareth, die iedereen kende, aan wiens historiciteit niet getwijfeld hoefde te worden, omdat iedereen wist wie hij was en hem ontmoet had, hè, dat deze Jezus van Nazareth door Israël, in samenwerking met de heidenen, gedood was, maar dat God, in tegenstelling tot dat wat Israël gedaan had, dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Dat is nogal wat, hoor. Tuurlijk, het is eenvoudige bijbelse waarheid. Wij zijn eraan gewoon. Maar je zal eerst maar hebben bijgedragen aan de veroordeling van Jezus van Nazareth. Je zal maar geroepen hebben, wij willen niet dat deze over ons koning zijn. Of je zal maar meegeschreeuwd hebben buiten van kruist hem. En een paar dagen later, nou ja, een paar weken dan, wordt er even verteld dat deze man Gods, die door ons dan veroordeeld is, dat diezelfde man Gods door God is opgewekt. En dus, want het komt in de verdere toelichting aan de hand van andere schriftplaatsen, en dus dat deze de langbeloofde Messias is. Maar dat is bijbelse boodschap. Dat is veel harder dan welke boodschap ik u ooit zou kunnen verkondigen. Om de doodvoudige reden dat u er niet bij was toen men riep kruist hem. Maar daar was Petrus, die in een paar woorden, hem eigen overigens, kort en maar ook bijzonder krachtig uiteraard hen even meedeelde dat zij hem gekruist hadden, dat God hem had opgewekt. Kun je dat niet wat voorzichtiger zeggen? Nee, je kan het wel herhalen, dat doet hij ook, namelijk in het laatste vers van zijn toespraak. Hij begint er zijn toespraak mee en eindigt er mee. In het laatste vers zegt hij namelijk, vers 36, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Heer en Christus gemaakt heeft. Wie? Wel, deze Jezus die gij gekruist hebt. Zie? Om die boodschap gaat het. Deze Jezus die door de mens gekruist werd, is door God opgewekt en gesteld tot Heer en tot Christus. De langbeloofde Messias van Israël en daarmee ook van de volkeren. De langbeloofde verlosser blijkt zojuist, enige weken geleden overigens, maar blijkt zojuist veroordeeld te zijn en geëxecuteerd. Is dat een dramatische boodschap of niet? Je zal maar op de verlosser gewacht hebben en dan wordt je meegedeeld dat je hem zojuist gedood hebt. Er is wat. Mensen die het hoorden waren ook verslagen in het hart, staat er in vers 37. En ze zeiden ook tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? Ja, er valt niks meer aan te doen, uiteraard. Wat men gedaan had, was hem doden. En nu vraagt men, wat moeten wij doen? Er valt helemaal niks meer te doen. Petrus zegt dan ook, bekeert u. En wanneer we dat lezen in samenhang met vers 21, dan moet duidelijk zijn dat de bekering inhoudt dat men alsnog de naam des Heren zal aanroepen. Iets waartoe Israël altijd al opgeroepen was in de dagen van het Oude Testament. Maar tegelijkertijd iets waarvan Israël altijd was afgeweken. Men hoereerde af van achter de Heren, staat er dan. Men begon andere goden aan te roepen. En de bedoeling was dat dit Israël de naam des Heren, de naam van Jehovah, zou aanroepen, opdat het zou zalig worden. En zo werd het aangehaald in vers 21. En als hier staat, bekeert u, betekent dat nog steeds hetzelfde, dat men alsnog namelijk de naam des Heren zou aanroepen. In geloof uiteraard, zoals Paulus er later bij zegt. Want hoe zal men aanroepen in wie men niet geloofd heeft? Maar bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want waar het om gaat is dat hier zojuist gebleken was dat deze apostelen de gave van de Heilige Geest hadden ontvangen. En er werd naar gevraagd, wat is dat eigenlijk? En Petrus legt uit wat het is. Namelijk de vervulling van de oud-testamentische profetie op grond van het aanroepen van de naam des Heren. En als men hem vraagt, wat moeten we nu doen? Dan zegt Petrus precies hetzelfde dan zullen ook jullie deze gave, namelijk de Heilige Geest, ontvangen. Want u komt de belofte toe, die belofte uit zoveel oud-testamentische schriftplaatsen. U komt de belofte toe en uw kinderen en allen die verre zijn. De laatste slaat uiteraard op de heidenen. Hè? U en allen die verre zijn in vers 39. Namelijk zoveel als de Heere onze God toeroepen zal. Want inderdaad, al wie de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. Dat geldt niet alleen voor de Joden, maar dat geldt net zo goed voor de heidenen. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende: word behouden van dit verkeerd geslacht. Daar is hij kennelijk de hele dag ook mee bezig geweest, vanaf 's morgens 9 uur, als ik het goed begrepen heb. En het resultaat is geweest dat 3000 zielen tot geloof kwamen. Het moet duidelijk zijn dat deze boodschap omtrent de dood en opstanding van Christus, dat dat precies is de leer der apostelen. En met als hoogtepunt wat er staat in vers 34 en 35, waar staat: want David is niet opgevaren in de hemelen, maar David zegt: de Heer heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. De leer der apostelen spreekt niet alleen over de dood, maar ook over de opstanding van Christus en vervolgens ook wel degelijk over zijn hemelvaart, over zijn verhoging tot Heer en tot Christus, zittend aan Gods rechterhand. Want daarmee wordt gesproken over de overwinning die behaald is op de dood en op de zonde door het Lam Gods dat immers de zonde der wereld zou wegnemen. Deze leer der apostelen heeft maar één onderwerp, dat is Jezus Christus. Die gekruist en opgewekt en verheerlijkt tot aan Gods rechterhand. Dat is de leer der apostelen. Daar blijkt hier in Handelingen 2, en het wordt natuurlijk ook later aangehaald, want we vinden die leer der apostelen later terug in bijvoorbeeld, ik noem maar even een paar schriftplaatsen, bijvoorbeeld in 1 Korinthe 3, waar de apostel Paulus zegt in vers 10 van 1 Korinthe 3: na de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt erop, maar een ieder ziet toe hoe hij daarop bouwen, want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. Het fundament is gelegd en op dat fundament zou gebouwd moeten worden, en dat fundament is Jezus Christus. Als je dat wat nader toelicht, dan betekent het dat deze Jezus Christus is in de eerste plaats de mens, Jezus de Nazarener, zoals hij in de aanhef van Petrus toespraak in Handelingen 2 genoemd wordt. Jezus de Nazarener, een man, een mens dus, een man van God, onder u de betoonde krachten en wonderen en tekenen. Maar deze Jezus van Nazareth, deze Jezus de Nazarener, is geworden tot Heer en tot Christus. En dat waren de laatste woorden van de toespraak van Petrus. Petrus arbeidt zijn hele toespraak daar min of meer aan. Die begint met Jezus de Nazarener en eindigt met Christus. En de korte boodschap is dus die van Jezus Christus, in de volle betekenis dan van deze namen. Dat is het fundament wat gelegd is. Paulus zegt: dat fundament heb ik gelegd. Maar vergis u niet, dit is niet typisch Paulinisch of iets dergelijks, maar in tegendeel, dit is het fundament der apostelen. Paulus heeft het hier ook over zijn oorspronkelijke werk in de gemeente in Korinthe, waardoor deze gemeente in Korinthe tot stand gekomen is. Prediking van Jezus, die de Christus geworden is door zijn opstanding uit de dood. Meteen daarnaast zouden wij natuurlijk moeten lezen Efeze 2... waar nog steeds de apostel Paulus aan het woord is en zegt in Efeze 2 vers 19: zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, een uitspraak gericht tot hen die van nature heidenen waren in het vlees, dat blijkt uit vers 11, maar ze zijn tot geloof gekomen en ze zijn dus nu niet meer verre, maar ze zijn nu nabijgebracht. Dat staat bijvoorbeeld in vers 13. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden. En dat verre zijn, dat is precies de uitspraak ook in Handelingen 2. U komt de belofte toe en allen die daar verre zijn. Dat zijn dan bijvoorbeeld Efeziërs, maar bij heidenen allemaal natuurlijk. Maar de gedachte is dan die van vers 19. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners. Dat is een Bijbels woord voor gastarbeiders, hè, eigenlijk. Niet meer vreemdelingen en bijwoners. Maar medeburgers. Dat duidt op het burgerschap uiteraard. Hè, een nationaliteit. Maar medeburgers der heiligen en huisgenoten gods. Gebouwd op het fundament der apostelen. Gebouwd dus uiteraard op de leer der apostelen. Maar de term leer of onderwijs der apostelen, want dat is het eigenlijk, hè. De term leer of onderwijs der apostelen is natuurlijk een uitspraak in de letterlijke betekenis, terwijl fundament een metafoor is. Dat wil zeggen, het is een overdrachtelijke aanduiding van die leer. Die leer dient namelijk als basis van al wat wij verder leren en al wat wij verder als gelovigen ontvangen. Maar die leer der apostelen omtrent de dood, opstanding en hemelvaart van Christus, dat is de basis waarop alles gebouwd wordt, waarop het hele huis gebouwd wordt. En daarom heet de leer der apostelen uit Handelingen 2, hier in Efeze 2, het fundament der apostelen. Apostelen en profeten staat er, dat zijn geen profeten uit het Oude Testament, maar dit is gewoon een Hendiadis. Namelijk, deze apostelen zijn profeten en deze profeten zijn de apostelen, omdat ze deze nieuwtestamentische waarheden rechtstreeks van de Heer hebben ontvangen. En voor mijn part lees je dan profetische apostelen of zoiets. Maar goed, ik ga er maar niet verder op in. De uitdrukking zelf komt overigens nog wel vaker voor, ook in het Nieuwe Testament. Hè? Maar er staat dat wij gebouwd worden op het fundament der apostelen, waarvan Christus Jezus is uiterste hoek. Dat staat er letterlijk, hoor. Dat was niet een verbazing. Het staat letterlijk waarvan Christus Jezus is uiterste hoek. En dan op, en niet, nee, er staat op. Ja, op welke, dat wil zeggen op het fundament, letterlijk staat er in. Maar dat maakt niks uit, want de betekenis blijft gelijk. Op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast. Het woordje in staat er, dat heeft niet alleen de betekenis van op, maar heeft ook de betekenis van dat het heel nauw met elkaar verbonden is. Dat is alles. En de vertaling met op is dus helemaal niet fout. Maar strikt genomen staat er een ander voorzetsel. Dus er staat op of in welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in de Heere, en op welke ook gij mede gebouwd wordt, gij die eerder verre waart, tot woonsteden gods in de geest. Op het fundament. Wanneer dat fundament er niet is, dan kan dit gebouw niet gebouwd worden. Waarbij je moet bedenken dat dit gebouw de uitbeelding is van de gemeente waarvan u en ik deel uitmaken, als we tenminste gelovigen zijn. En wij worden gebouwd, collectief, maar ook individueel, wij zelf, in ons eigen geestelijk leven, wordt gebouwd op ditzelfde fundament. De dood, opstanding en hemelvaart van Christus. Dat is het fundament. Dat is namelijk de eerste, de meest principiële waarheid van het evangelie, waarna de volgende gedachte is dat deze waarheid van de dood en opstanding en hemelvaart van Christus ook wordt toegerekend aan de gelovigen. Dat betekent dat ook de gelovigen met Christus gestorven zijn, en begraven uiteraard, en opgewekt, en ook met hem gezet zijn in de hemel. Dat staat in Efeze 1 in elk geval. En met hem en in hem hebben wij hemelsburgerschap ontvangen. Dat was weer Filippenzen 4, als ik me goed herinner. 3 of daar, ik had nooit onthouden. Maar daar in de buurt, hè? 3, was het 3 nog? Vers? 20. Vers 20, mooi. Ik ken ze mensen die weten dat gewoon. Dat weet ik nooit. Nou goed. Filippenzen 3, vers 20 dan. Waar staat dat we burgers geworden zijn van de hemel. Hemelsburgerschap hebben ontvangen. Zo is het ook. Maar als de Heer Jezus Christus niet zelf eerst stierf en daarna uit de dood opstond om vervolgens verhoogd te worden tot de rechterhand Gods, dan hebben wij daar allemaal geen deel aan. Dan is er voor ons geen evangelie. Er is geen boodschap, geen Bijbelse boodschap, geen evangelie wat buiten de Heer Jezus Christus omgaat, omdat Hij het fundament is en op Hem worden wij gebouwd. Daarom is het ook zo dat we moeten komen tot aanvaarding van deze Christus der Schriften. Dat is degene dus die stierf en opstond en verhoogd werd. Hè? We moeten komen tot aanvaarding van deze Christus der Schriften, want als we hem niet aanvaarden, hebben we niets. Maar in hem zijn wij gezegend, zegt Efeze 1 vers 3, met elke geestelijke zegening. Namelijk in de hemel en in Christus. Zoals daar zijn, en daar begint Paulus in Efeze 1 zijn zegeningen te tellen. Dat is de rest van Efeze. Nou, hoe dat ook zij, het fundament is inderdaad Christus zelf. Daarmee wordt bovendien aangesloten bij nog andere oud-testamentische schriftplaatsen. Ik zoek hem niet op, maar ik verwijs er uit het hoofd naar, want u hebt allemaal Jesaja gevolgd op de woensdagmorgen. Dus we hebben allemaal Jesaja 28 gelezen. En in Jesaja 28 staat die bekende uitspraak, ziet, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, een grondsteen, een steen die wel vast gefundeerd en beproefd is. En wie gelooft, die zal niet haasten, staat er dan. We kennen de uitspraken, zij die geloven haasten niet. Dat betekent, zij die geloven hollen er niet bij vandaan, maar in tegendeel, zij die geloven bouwen op dat fundament en op die kostelijke steen, waarover later nog meer gesproken wordt, ook in het Nieuwe Testament. Maar beter is het dat ik even terug ga naar Handelingen, want daar stond, zij waren volhardende in de leer der apostelen. Dat is dus deze leer van de dood en opstanding en verhoging van Christus tot Gods rechterhand, uit het voorgaande deel van Handelingen 2. Maar dan staat er, niet alleen in de leer der apostelen, maar ook in de gemeenschap. Zij waren volhardende in de gemeenschap. Dat is in de eerste plaats ook een theoretische waarheid, maar natuurlijk ook een met praktische consequenties. Dat is altijd zo. Volharden in de leer der apostelen is theorie, uiteraard. Een leer, een onderwijs is altijd een theorie. Een waarheid die men moet kennen en moet leren verstaan, maar met praktische consequenties. En dat geldt voor deze gemeenschap ook, en het ligt bovendien rechtstreeks in het verlengde van die leer der apostelen. Want in bijvoorbeeld 1 Korinthe 3, we komen namelijk in dezelfde schriftplaatsen terecht, in 1 Korinthe 3 werd genoemd het fundament dat gelegd is, het welk is Jezus Christus. En dan staat er meteen in vers 12, en indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen enzovoorts. En dat betekent namelijk dat wij als gelovigen Gods tempel zijn die gebouwd wordt op dat ene fundament. En dat betekent inderdaad dat wij Gods gebouw zijn uit vers 9. En een gebouw bestaat uit een verzameling stenen. Als het even kan, geen bakstenen. Maar tichelen, dat is nooit zo best in de Bijbel, hè? Dat weet u. Hè? Maar goed, andere keer. Hè? Maar als er even kan, gewoon natuursteen dus, hè? Die uit de omgeving worden verzameld en die eventueel bewerkt zijn of zo, maar die in ieder geval samengevoegd worden tot één bouwwerk, tot één tempel. Er staat niet voor niks tempel, het is de verwijzing naar de tempelbouw, zoals die beschreven wordt in het Oude Testament, waarbij blijkt dat de stenen werden afgehouwen in de bekende steengroeven. Nou ja, in Nederland kennen we dat verschijnsel natuurlijk niet. Maar zo ging dat nu eenmaal. Bergen worden afgegraven, worden stenen uitgehakt. En op de plaats van de steengroeven werden de stenen op maat gemaakt. Dat is wat we in de Bijbel lezen. Waarna vervolgens de op maat gemaakte stenen vervoerd werden naar de plaats waar de tempel gebouwd moest worden. Zodat daar waar de tempel kwam niet meer gehakt en gebroken werd enzovoorts. Maar dan werden de stenen gewoon zonder gereedschap verder netjes bij elkaar gevoegd en opgebouwd. Aan elkaar gevoegd, ik weet niet hoe. Maar ze werden aan elkaar zodanig gevoegd dat ze opwasten tot één tempel. En dat is de wijze waarop de gemeente gebouwd wordt. Waarop wij gebouwd worden. In principe is het zo dat het weghakt, dat wij als levende stenen inderdaad gevoegd worden aan dat bouwwerk. Dat gaat niet zonder slag of stoot, want die slagen of stoten komen eerst. Eerst moeten wij verlost worden van heel wat dingen waarvan we slaaf zijn, uitwassen, die er niet aan horen, zal ik maar zeggen. Dingen het vlees betreffende, die echter weggenomen moeten worden, opdat we inderdaad op maat zouden zijn en geschikt zouden zijn om te passen in het geheel van de tempel. En daar waar die tempel, en dat is de echte gemeente, daar waar die gebouwd wordt, daar kent men alleen nog deze stenen, die door God zelf bereid zijn en die ter plekke worden samengevoegd tot één gemeenschap dus, oftewel tot één huis. Dat is de achterliggende gedachte in elk geval hier van 1 Korinthe 3. Maar we vonden hem natuurlijk al uitgebreider in Efeze. Efeze 2 was het waar we zojuist waren. Want daar staat immers dat wij niet meer vreemdelingen en bijwoners zijn, maar gebouwd worden op het fundament. Samen met de gelovigen uit de Joden worden wij als gelovigen uit de heidenen gebouwd op dat ene fundament. En heel nadrukkelijk staat dan ook in vers 21, op welke het gehele, dat duidt op eenheid, het hele gebouw, een enkelvoud, het gebouw in zijn geheel, bekwamelijk samengevoegd zijnde, en dat spreekt over de gemeenschap van de gelovigen, opgroeit tot een heilige tempel in de Here. En dus inderdaad maar één tempel. En dat geldt inderdaad ook voor de gelovigen uit de heidenen, zoals vers 22 dat uitdrukkelijk zegt. En ook hier staat dat die tempel bekwamelijk samengevoegd zijnde opbarst. Wij als gelovigen zijn namelijk één geheel, en dat komt ook overeen met wat we in Handelingen 2 eigenlijk lezen, want in Handelingen 2 ging het om wat we dan gemakshalve maar noemen de uitstorting van de Heilige Geest, maar in ieder geval om de werking van de Geest. En Peter zegt, als je dat gelooft en je laat open, zul je de Heilige Geest ontvangen, de vergeving van zonde en de Heilige Geest ontvangen. Maar in 1 Korinthe 12 wordt ervan gezegd dat wij allen door één geest tot één lichaam gedoopt zijn, zodat die geest ons inderdaad samenvoegt tot één lichaam. En om dan het andere beeld te gebruiken, door één geest worden al die levende stenen samengevoegd tot één tempel. Want het gaat niet om een verzameling levende stenen, want daar kun je niks mee. Iemand stenigen, dat gaat nog net, denk ik, aan het mag. He? Maar die levende stenen worden samengevoegd tot één levende tempel, een woonstede Gods in de geest. Een geestelijke tempel, dat betekent niet alleen een onzienlijke, maar betekent tevens een levende tempel, uiteraard, omdat geest leven is. Wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Zodat als het ene lichaam tot stand komt en daarmee die ene tempel, dan komt die eenheid tot stand op basis van dat fundament. Op het fundament wordt gebouwd. Het bouwwerk heeft trouwens ook maar één fundament. De bedoeling is dan ook dat we ons bewust zijn van dat ene fundament en dat wij daarop gebouwd worden of dat we ons daarop laten bouwen. Het is trouwens de apostel Petrus, wiens naam boekdelen spreekt in dit verband, omdat hij nou eenmaal heet de steen, hè? Steentje, Petrus. Hè? Het is de apostel Petrus die dat nog veel directer naar voren brengt op zijn bekende wijze in 1 Petrus 2, waar hij zegt dat wij alle komen tot die ene levende steen, 1 Petrus 2 vers 4, als nieuwgeboren kinderkens, weet u wel, die zeer begeerig zijn naar de redelijke onvervalste melk, en die daardoor opgroeien, die we komen tot Christus als tot, vers 4, als tot een levende steen, door de mensen wel verworpen, maar door God of bij God uitverkoren en dierbaar. De verwijzing is niet in de eerste plaats naar Jesaja 28, maar naar Psalm 118, maar die schriftplaatsen die hebben wel een bepaalde verbinding uiteraard, hè? Maar in ieder geval, het is deze ene levende steen waaraan wij verbonden worden. Er staat er ook nog eens in vers 5. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, een tempel dus, hè? Om geestelijke offeranden op te offeren die voor God aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, zie ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is. En dit is dan de verwijzing naar Jesaja 28, inderdaad. De steen die niet alleen bekend is als fundament uit Jesaja 28, maar die ook bekend is als de top- en sluitsteen van het hele bouwwerk, de laatste steen. Hij is daarmee de eerste steen, namelijk het fundament, maar ook de laatste steen van het bouwwerk. En dat is de gedachte van Psalm 118. Vers 22 speciaal. Maar voor anderen is deze steen helemaal niet een onderdeel van het bouwwerk. Anderen zeggen, wat moet je nou met die steen? En gooien hem weg. En eerst gooien ze hem weg, daarna lopen ze zelf ook weg en struikelen dan over diezelfde steen. En een ezel stoot zich in het gemeen, die kent u toch hopelijk nog, hè? Een ezel, een beeld van een gelovige, stoot zich in het gemeen niet tweemaal aan dezelfde steen. Of het echt waar is dat het zo gaat bij een ezel, dat weet ik niet. Maar typologisch klopt het in elk geval wel. En dat is heel leuk natuurlijk. Want wij weten namelijk dat Israël zich eenmaal gestoten heeft aan de steen. Maar als het echt een ezel is, namelijk in de zin van gelovig, dan betekent het dat men die fout maar één keer maakt en de tweede keer struikelt men niet op de steen. Maar in tegendeel gaat men op de steen staan. Dat is de gedachte, jawel, zeker wel. Maar dat is Handelingen 2. Deze Jezus die gij gekruist hebt, is hetzelfde als de steen die de bouwlieden versmaad hebben. En waar men over gestruikeld is dus. Waar men op zou vallen. Jesaja 28 zegt dat ook hoor. En het wordt toegepast op Judas, die ook te pletter viel, op de steen zal ik maar zeggen. Ja, sorry. Maar daar staat er nog eenmaal, die te pletter viel op de steen. En Judas is weer een beeld van het ongelovige Israël. Men is er één keer over gestruikeld, maar als men echt een ezel is en bevrijd wordt, zal ik mezelf bevrijd wil worden, losgemaakt, gelost wil worden, dat moet met ezels altijd, zoals bekend, hè, dan stoot men zich niet voor een tweede maal aan de steen, maar in tegendeel, dan aanvaardt men deze steen. Dan is het geen steen der struikeling, maar het is een steen die of fungeert als fundament, of het is de steen die tot uiterste hoek en dus de top van het bouwwerk geworden is. Dat steekt allemaal achter die gedachte van Petrus. Maar wat je moet vasthouden is dat hoe dan ook daar gesproken wordt over een eenheid. Als het steen het fundament is, wel daarop wordt het ene bouwwerk gebouwd. Om in de vorm van het fundament uiteraard. Hè? Een mooi vierkant fundament bijvoorbeeld. Hè? Dat is het eigenlijk, een mooi vierkant fundament. Daar wordt gebouwd, één bouwwerk. En daarom is het een eenheid. En aan de andere kant van het bouwwerk vind je hetzelfde plaatje, want de laatste steen van het bouwwerk is de bekende top van de piramide. En ook daardoor is het bouwwerk compleet en dus ook tot eenheid geworden. En zolang de top er niet op zit, weet je wel dat die moet komen, dat kan iedereen zien. Vanaf het grondplan eigenlijk kun je dat al zien, hè? Dat die top erop moet komen. Al die lijnen die gaan naar die ene top, die ene laatste steen. En als die komt, dan is het bouwwerk inderdaad voltooid, maar dat is een verhaal wat nog te maken heeft met de toekomst uiteraard. Daar hebben we het een andere keer wel weer over. Maar beide stenen, zowel de eerste als de laatste, draagt bij tot de eenheid van het bouwwerk. Zonder de eerste is het niet een één bouwwerk en zonder de laatste is het dat ook niet. Dus in alle gevallen is het zo dat die eenheid tot stand komt wegens die ene steen en dus eigenlijk, laten we maar weer gewoon zeggen, door Christus zelf. In hem zijn we dan ook één. Passen we echter het beeld van die levende stenen anders toe, namelijk niet op een tempel als bouwwerk, maar op een lichaam als tempel, dan krijgen we een gelijksoortig verhaal. Daar is het ene hoofd die het lichaam tot eenheid maakt. Of het is die ene geest die het lichaam tot eenheid maakt. En in de praktijk is daar geen verschil tussen, want het hoofd zowel als de geest is Christus. Dus, zij bleven volharden in de leer der apostelen, in de gemeenschap. De volgende fase ligt ook zeer voor de hand, vervolgens. De breking des broods namelijk. Het is echt een goede lijn hoor. En, nou ja, mag trouwens niet zeggen dat het niet zo is, want het staat in de Bijbel. Dus het moet goed zijn. Hè? Maar het is een heel logische lijn. Eerst de leer der apostelen, dan de gemeenschap, dan de breking des broods. Dat kan moeilijk anders, omdat de breking des broods nou eenmaal ook de uitdrukking is van onder andere gemeenschap. En spreekt ook over het ene fundament waarop wij staan. Uiteraard, want het ene brood en ook de wijn is een type van Christus. Het leer der apostelen is dat God zijn geest heeft uitgestort. De gemeenschap is tot stand gekomen doordat God zijn geest heeft uitgestort, want door één geest zijn we tot één lichaam gedoopt. En de breking des broods gaat gepaard met het drinken van de wijn. Drinken uit de beker waarin de wijn inderdaad een beeld is van de geest Gods. Precies hetzelfde verhaal. En dan drinkt men uit één beker en men eet officieel dan van één brood. Of, want dat is meer correcter in de praktijk dikwijls, men eet van één en hetzelfde deeg. Het is lang niet altijd één en hetzelfde brood. Maar het wordt wel geacht één en hetzelfde deeg te zijn. En in de meeste gevallen gaat dat wel op. Nou, hoe dat ook zijn, de gedachte is namelijk dat het deel hebben aan dat brood een uitbeelding is van het deel hebben aan Christus. En daarom spreekt het over de gemeenschap, de eenheid van de gelovigen. Dan we lezen dat in 1 Korinthe 10 bijvoorbeeld, als daar gesproken wordt tot verstandigen. Daarom doe ik dat vanmiddag maar eens. Hè. Je kunt nu nog weg trouwens, als je wilt. Maar... Ja, dat is leuk, hè? Als tot verstandigen spreek ik. Dat betekent dat hij achteraf niet durft te zeggen van, ik heb het toch niet helemaal begrepen. Maar goed. Als tot verstandigen spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. De drinkbeker, de dankzegging die we dankzeggende zegenen, in vers 16, 1 Korinthe 10, is hier niet een gemeenschap des bloeds van Christus, maar bloed staat voor leven en dus voor geest. Is hier niet een gemeenschap, en dat was precies het tweede punt uit onze reeks van vier, maar nu spreken we over de derde punt uit diezelfde reeks, maar dat wordt gemeenschap genoemd, hè? Blijft één verhaal. Is er niet de gemeenschap des bloeds van Christus? En het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn we velen, één lichaam, dat wij allen eens broods deelachtig zijn. Ik vind het nog altijd een prachtig voorbeeld. Een geweldige verklaring, enige verklaring die we trouwens vinden in de Bijbel, van de betekenis van het brood. Ik bedoel niet dat je het nergens anders ook terug zou kunnen vinden. Dus de enige plaats in de Bijbel waar rechtstreeks gezegd wordt waar brood en wijn de uitdrukking van zijn. Dit komt wel vaker voor. Het is de enige plaats waar rechtstreeks staat waar het een beeld van is. Daarom vind ik het zo tragisch dat er nog altijd gelovigen zijn die zeggen, ja, in 1 Korinthe 10 wordt het beeld van brood en wijn op een heel andere wijze toegepast dan in de evangelie en in 1 Korinthe 11. Ja, nooit gehoord? Dat is waar, zo, ja zeker. Kijk, ik wil het wel toelichten. Alleen ik ben bang dat, omdat ik zo, dat ik heb altijd haast en dan komt het er zo direct uit. Hè. Maar daar waar men, moet je goed opletten wat ik zeg hoor, niet te wat bijmaken. Daar waar men in brood en wijn uitsluitend een beeld ziet van het lijden en van de dood van de Heer Jezus, daar heeft men geen antwoord op de vraag, maar wat betekent dan 1 Korinthe 10? Vers 16 en 17. Vers 15 durf ik niet bij te zeggen. Nee, wat betekent dan vers 16 en 17 van 1 Korinthe? Weet je wat men dan zegt? Ja, hier wordt het op andere wijze toegepast. Dat is een uitzondering. Dus ook alleen maar hier. Daar hebben ze wel gelijk in. Dus alleen maar hier. Dat het expliciet staat. Hè? Maar het is niet een andere toepassing. Het punt is namelijk dat brood en wijn niet een beeld zijn van het lijden en sterven van de Heer Jezus. Maar ze zijn altijd, omdat het eten is, omdat het voedsel is en dus leven is, is het altijd een beeld van de opgestane Christus en daarmee van de gemeente zelf. Eén brood is het waaraan we alle deel hebben. Niet hadden, maar hebben. En de wijn is een beeld van het bloed van Christus. Bovendien van de wijn zegt de Heer zelf op een andere plaats, dit is het bloed des Nieuwe Testaments. Dat mag dan niet in een rechtstreekse verklaring zijn, zo beschouw ik het ook niet. Maar je moet wel bedenken dat het bloed van het Oude Testament is het bloed wat inderdaad gestort wordt en wegloopt, verspild wordt. Dat is het bloed van het Oude Testament. Wat op de grond gesprenkeld wordt. Waarbij het dier de hals wordt overgesneden, zal ik maar zeggen, enzovoorts. Dat is het bloed van het oude verbond. Dat is het bloed wat gebruikt werd bijvoorbeeld bij de inwijding van de tabernakel aan het begin van het oude verbond. Maar de Heer Jezus neemt de wijn en zegt, dit is het bloed van het nieuwe verbond, van het Nieuwe Testament. Hetzelfde woord in de grondtekst altijd hoor. Testament of verbond. Dit is het bloed van het nieuwe verbond. Het bloed van het oude verbond is vergankelijk, het bloed van het nieuwe niet. En daarom is die wijn ook niet een beeld van het bloed van Jezus van Nazareth, wat gestort werd aan het kruis van Golgotha, want het viel in de aarde en is daar geleven. Maar het is een uitbeelding van het leven van de opgewekte Christus. Eeuwig leven namelijk. En hetzelfde geldt voor het brood, wat dan ook inderdaad geen gezuurd, maar ongezuurd brood is. En dat is in overeenstemming niet alleen met wat Matthäus, Marcus en Lucas erover zeggen, maar ook is het in overeenstemming met wat we erover lezen in 1 Korinthe 11, over brood en beker, en in overeenstemming met 1 Korinthe 10. En hebben precies alle schriftplaatsen genoemd, in ieder geval de boeken dan, vooruit dan, waarover brood en beker, het avondmaal, gesproken wordt. Johannes Evangelie heb ik niet genoemd. Ik zou het hebben kunnen noemen, maar in het Johannes Evangelie wordt niet expliciet over brood en wijn gesproken, maar in plaats daarvan wordt uitgebreid bij diezelfde gelegenheid waar de Heer het avondmaal instelde, zal ik dan maar zeggen, wordt uitgebreid gesproken over de betekenissen van, hoewel het zelf niet genoemd wordt. Want daar in Johannes 13 tot en met 17, alstublieft, 5 hoofdstukken lang, waarom ook niet, hè? 13, 14, 15. Ja, 5 hoofdstukken lang, precies. Daar, 5 hoofdstukken lang spreekt de Heer over wie hij zou zijn en wat hij zou doen als de opgewekte. Dat staat er wel niet expliciet, maar daarom is het wel zo. Lees het maar na, dat kunt u meteen zien. Er wordt gesproken over de hogepriestelijke taak van Christus in onze tegenwoordige bedeling voor de gelovigen. En daar wordt wel degelijk over de wijnstok zelfs gesproken. Ik ben de ware wijnstok en gij zijt de ranken, wie in mij blijft. Dat heb je toch? Dat is toch hetzelfde als wie drinkt uit diezelfde beker met het bloed van het nieuwe verbond? Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht en dat soort dingen meer. Het gaat allemaal over de wijnstok en zeker gaat het in die hoofdstukken 14, 15 en 16 gaat het uitgebreid over de Heilige Geest die komen zou en wat dat eigenlijk voor iets is. Nou, noem maar op, maar dat moet u zelf maar nakijken. Maar misschien dat je uit je hoofd weet wat er allemaal zo al staat. Maar hoe dan ook, het is een overeenstemming met wat hier in enkele de 10 over het brood en de beker gezegd wordt. Namelijk dat het een beeld is van gemeenschap. Daarom bleven de gelovigen volharden in het breken des broods. Omdat het de uitbeelding is van de eenheid die men heeft met elkaar, omdat men eenheid en gemeenschap heeft met de Heer Jezus Christus, die de inhoud is van de leer der apostelen. Nou, dat is verhaal mee rond eigenlijk. De leer der apostelen spreekt over Christus. Gemeenschap spreekt over dat wij aan hem deel hebben en dus aan elkaar deel hebben. En de breking des broods is daar de uitbeelding van. Soms denk ik, maar dat is misschien een zwak ogenblik, maar soms denk ik dat degenen die vinden dat we dat breken des broods niet voor onze dagen, dus voor de gemeente bestemd is, er zijn er die dat leren namelijk, dat die in wezen een sectarische leer verkondigen. Omdat ze dan inderdaad juist dit beeld, deze uitdrukking van de eenheid van de gelovigen met Christus en met elkaar, dat schuiven ze aan de kant. Terwijl het daar nou juist om gaat. De essentie van de gemeente is namelijk dat wij één zijn. Omdat we hetzelfde leven hebben ontvangen. En dat is wat in de breking des broods tot uitdrukking gebracht wordt. En dat is ook in die ene tekst zo, ene schriftplaats, 1 Korinthe 10, waar direct, zonder enige vage taal, zou ik maar zeggen, verklaard wordt wat het is. En het wordt zelfs zo gedaan, vragenderwijze, omdat het voor iedereen duidelijk had moeten zijn. Dat is ook de reden, ongetwijfeld, waarom we nergens anders in de Bijbel zo'n directe uitspraak erover vinden. Het is namelijk vanzelfsprekend. Dat maakt het alleen maar erger dat sommigen geneigd zijn om dat helemaal niet te zien. Maar als men samen aan de maaltijd gaat, is dat een uitbeelding van de eenheid die men met elkaar heeft. Er komt er nog bij dat de maaltijd in het algemeen in de Bijbel de uitdrukking is van het nieuwe verbond en van het koninkrijk, waarbij de gelovigen aanzitten in het koninkrijk aan dezezelfde tafel. Zalig is er ieder die brood eet in het koninkrijk Gods. Ze zei de Heer, dat kan wel zijn, maar dan moet je wel erin zijn eerst. Maar dat was een ander schriftgedeelte en daar hebben we het een andere keer wel weer eens over. Goed. Dan hebben we nog het laatste deel van vers 4 van Handelingen 2, waar staat dat ze ook volharden in de gebeden. Ze waren volharden in de leer der apostelen, in de gemeenschap, in de breking des broods en in de gebeden. Wel, ook dat is een vanzelfsprekende zaak, want ik heb u al laten zien, en hopelijk hebt u dat begrepen, dat de leer der apostelen en de gemeenschap en de breking des broods rechtstreeks in elkaars verlengde liggen. Ik wil nou niet zeggen dat het helemaal hetzelfde is, maar het is wel degelijk overeenkomst. Het zijn begrippen in elk geval die elkaar overlappen. Het is rechtstreeks in het verlengde van elkaar. Die uitdrukking dat ze volharden in de gebeden zal dus inderdaad ook in het verlengde van dit verhaal moeten liggen. En dat is het natuurlijk ook. Als we praten over gebeden, ben ik altijd geneigd eerst te wijzen op de Bijbelse uitspraak dat een gelovige zal bidden zonder ophouden. En uiteraard niet omdat hij wat tekort komt, want hij is gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Er zijn sommigen die draaien het om en zeggen, maar waarvoor moet ik dan nog bidden? En nog wel zonder ophouden. Wel, het antwoord is zeer voor de hand. Het is namelijk zo, omdat bidden niet in de eerste plaats is een spreken of een vragen, maar bidden is in de eerste plaats zich afhankelijk stellen van. Hoe je het ook beschouwt, een andere gelegenheid ga ik er echt dieper op in, dat staat allemaal nog in mijn planning dan. Maar hoe je het ook beschouwt en hoe je ook de verschillende woorden die gebruikt worden voor bidden in het algemeen, hoe je die ook bestudeert, het zal altijd blijken dat bidden op een of andere wijze in de eerste plaats eer geeft aan degene tot wie gebeden wordt. Ongeacht of wij onder bidden verstaan aanbidden, en dus een gevend bidden, of smeken, namelijk een vragend bidden, dat is het andere uiterste. In alle gevallen, en dat hebben die begrippen dan met elkaar gemeen, in alle gevallen gaat het erom dat door gebed eer gegeven wordt aan degene tot wie of van wie gebeden wordt. Als wij hem iets aanbieden, lijkt me dat vanzelfsprekend, dan brengen we hem onze eerbewijzen, ons dank, lof en aanbidding. En er zijn nog meer van die synoniemen die me zo gauw niet te binnen schieten. Hè. Maar daar gaat het om. Dat is vanzelfsprekend om hem eer te geven. Maar ook als wij aan hem iets zouden vragen, geven wij hem daarmee in de eerste plaats eer, omdat we daarmee uitdrukking geven aan onze overtuiging dat hij in staat is om ons dat te geven. Ja, begrijp me goed. Als je dat niet gelooft, waarom bid je dan? Als je om iets vraagt en je gelooft niet dat degene tot aan wie je de vraag richt je kan geven wat je vraagt, waar ben je dan eigenlijk mee bezig? Dat slaat dus nergens op. Vandaar dat gebed altijd in de eerste plaats is tot verheerlijking van God, tot wie gebeden wordt. Altijd. En vandaar bid zonder ophouden. Dat wil niet zeggen dat we altijd hardop de Heer moeten loven. Dat betekent zeker niet dat we altijd de Heer hardop moeten vragen. Maar het betekent wel dat we continu in de praktijk van ons dagelijks leven ons verbonden weten. Ons dat bewustzijn dus hoor. Zeker, dat hoef je niet hardop te zeggen. Maar daarom moet je wel bewust zijn dat in de praktijk van je leven je verbonden bent met deze levende Christus. En daarmee sluit deze uitspraak helemaal aan bij de voorgaande drie punten. Dus de enige manier om dit noemen van deze gebeden in het vers te verklaren. Anders zou het ineens iets heel anders zijn. Maar het is niet heel wat anders. Als men bidt tot God en men doet het op bijbelse wijze, dan ongeacht wat er allemaal in dat gebed voorkomt, het is de uitdrukking van onze onderwerping aan hem. En als het staat bid zonder ophouden, betekent dat ook inderdaad dat we continu ons onderwerpen aan hem en in feite dus ook ons lot in zijn hand stellen. Het is een bewuste aangelegenheid. Het hardop bidden heeft dan ook inderdaad dezezelfde functie. Als u de moeite mee zou hebben om met uw gedachten, u daarbij te bepalen, als u moeite hebt om u bewust te zijn dat u uw leven aan de Heer gegeven hebt enzovoorts, is er maar één manier om daar wat aan te doen, namelijk gewoon dat hardop tegen de Heer te zeggen. Dat is een heel goede oefening. En daar dient het ook voor. Om een keer inderdaad uit te spreken dat wat in onze harten leeft. En in de praktijk is het zo, dat is een heel bekend verschijnsel overigens, in de praktijk is het zo dat mensen dikwijls niet in staat zijn om hun gedachten op orde te krijgen. En een goede manier om ze op orde te krijgen is ze uit te spreken. Dat moet je namelijk wel. En dan word je gedwongen om dat systematisch te doen. Vandaar dat het ook goed is om de dingen die je leert hardop uit te spreken. En ik weet wat ik zeg, want ik moet dat zelf ook natuurlijk. Dingen komen ook bij mij pas op orde wanneer ik ze echt besproken heb en uitgesproken heb, uiteraard. Dan moeten ze namelijk eerst gerangschikt worden, want anders kun je ze niet uitspreken. En onze overgave aan de Heer is iets wat misschien moeilijk is uit te drukken, maar het zou goed zijn om toch moeite te doen om dat aan de Heer te zeggen. En daar zijn die gebeden voor. En dan maakt het helemaal niet uit, ik hoop dat u begrijpt, maakt heel niet uit of ik nou bedoel aanbiddend gebed of vragend gebed. Dat maakt in de praktijk helemaal geen enkel verschil. Nee, tenzij u verlanglijstjes indient en bij de heer steeds weer lobbyt om iets geregeld te krijgen. Dat is politiek. Dat heeft met gebed weinig of niets van doen. Nee, dat ben ik. Gebed is dat men zich aan die heer onderwerpt, hem dient, dat men zijn leven in zijn hand stelt en dus ook verwacht dat die heer voor ons zorgt. En bij gebed stelt men zich dus afhankelijk van degene tot wie men bidt. Dat is de gedachtegang. En als er staat, ze waren volhardend in de gebeden, dan betekent dat in ieder geval dat ze baden zonder ophouden, om zo te zeggen. Dat is toch hetzelfde, hè? Binnen zonder ophouden is toch volharden in de gebeden. Dat is wat zij deden. Dat betekent dus inderdaad dat ze hun leven ook in de praktijk afhankelijk stelden van hun Heer. En dat dat zo was, wordt op tamelijk, in onze ogen tamelijk overdreven wijze ook gedemonstreerd. In de volgende verse, als er staat, en een vreze kwam over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En alle die geloofden waren bijeen. Daar heb je het. Het was dus een kwestie van gemeenschap. Ze waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. Weer gemeenschap. En zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden zelf aan alle nadat elk voor nodig had. En dat is inderdaad uitdrukking geven op een erg directe wijze aan hun afhankelijkheid van de Heer. Want deze goederen die hier verkocht werden, dus goederen en haven, dat gaat namelijk inderdaad om onroerend goed. En iedereen weet dat, hoe dan ook en in welke economie dan ook, een belegging in onroerend goed de enig juiste is. Omdat die waarde vast blijft onder alle omstandigheden, nogal onafhankelijk van de economie. Het moet dan ook uit economische gronden, financiële redenen dus, heel onverstandig geacht worden dat deze mensen hun goederen en haven verkochten. Want het zou, naar de mens gesproken, veel beter geweest zijn als ze die gehouden hadden en misschien verhuurd hadden, of erin zelf in zouden zijn gaan wonen, of wat dan ook. Het zou veel efficiënter geweest zijn, want dat moet je maar eens aan Maasbach vragen. Hè? Nee, dat zal hij meteen toegeven. Ik zeg heus niks lelijks van de man. Hè? Dat moet je maar eens aan Maasbach vragen, want de beste manier om geld te beleggen is nog altijd in onroerend goed. En niet dat ik nou zeg dat u dat doen moet. Maar wat ik nou sta te vertellen, dit is als men eenmaal dat heeft en men doet het daarna weg, dan geeft men zijn eigen materiële zekerheid eigenlijk op, want daarna blijft er geen materiële zekerheid meer over. Als het er niet is, het is echt waar. U dacht de sociale wetten, dacht u dat? Wacht, gewoon dan toch geld op, dan krijgen we niks. Daar is niet zoveel voor nodig, gewoon. Nee, dat is maar verbeelding. Dat heeft helemaal geen zekerheid. Integendeel. Nou, hoe dat ook zij, zij gaven die zekerheden op en ze verdeelden het enzovoorts. En ze stelden daarmee hun leven afhankelijk van de Heer. Er zijn er zelfs die gaan zover die zeggen dat die gedachte die ik nu naar voren breng zelfs historisch bewezen is. Omdat enige jaren later wij de gemeente van Jeruzalem alleen nog maar kennen als die ene gemeente in de hele wereld, die ene gemeente die werkelijk armoede leidde, zodat in de gemeente die door het zendingswerk, moet je opletten, dat is leuk voor de zending, hè? Dat in de gemeenten die door het zendingswerk, apostolisch werk, hè? Die door het zendingswerk ontstaan waren, daar werd gecollecteerd tot onderhoud van de thuisgemeente en het thuisfront in Jeruzalem. Toch? Nee, dat is bijbels. Zo ging dat. En die gemeente Jeruzalem verarmde dus inderdaad zodanig dat er later nog maar nauwelijks van een gemeente Jeruzalem sprake was. Zodat historisch gezien dit inderdaad tamelijk dom was, naar de mens geredeneerd dus ook. Maar waar het me nou maar om gaat, is dat deze mensen hier dus inderdaad hun leven stelden in de hand van de Heer. En dat komt overeen met dat ze waren volhardende in de gebeden. Maar het belangrijkste is, want er staat in vers 46, en dagelijks eendrachtelijk, een woord dat nog eens vaker gebruikt wordt door de apostel Paulus later, een dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende, dat zal niet in het heilige of heilige der heiligen geweest zijn, maar in een van de bijgebouwen van de tempel, die er nou eenmaal stonden, opdat men daar de schriften zou bestuderen. Kom daar nog eens om. Tegenwoordig. Maar zo was dat bij de tempel. Die bijgebouwen waren inderdaad voor een deel bestemd, opdat men daar de schriften zou bestuderen. Per slotverrekening had je daar in de tempel een bibliotheek. Ja, tegenwoordig zijn we zo rijk dat we een eigen bibliotheek erop na kunnen houden. Ik niet alleen, maar u net zo goed. Dat is helemaal geen probleem. Maar dat was vroeger niet, omdat de boeken veel te duur waren. Dingen die met de hand geschreven werden enzovoorts. Maar de bestudering van de schriften gebeurde ook daar waar... Trouwens, studie in het algemeen. Gebeurde daar waar de boeken verzameld waren. En dus gebeurde dat bij de tempel waarvan bekend is dat daar een grote... Dat er een van de grootste bibliotheken ter wereld ook gehuisvest was. Een bibliotheek die overigens, tot mijn leedwezen, later verbrand is bij de verwoesting en verbranding van de tempel in het jaar 70 van onze jaartelling. Maar dat even terzijde. Maar daar waren de gebouwen, daar kon men inderdaad de schriften bestuderen. Daar was men, maar je moet meteen oog hebben voor de typologische betekenis ook van het verhaal. Want in de wereld hadden ze niks meer, ze gaven alles op. Maar wat ze wel hadden volgens dit vers was een plaats in de tempel. En dat is of een plaats in een nieuwe schepping, want daar komt het uiteindelijk op neer. Maar of een plaats in de gemeente. En dat ligt natuurlijk ook voor de hand om het zo toe te passen. Daar waren ze en van huis tot huis braken ze brood. Want het betekent inderdaad dat overal waar zij samenkwamen, dat was van huis tot huis. Overal waar ze samenkwamen, daar braken zij brood en aten zij te samen met verheuging en eenvoudigheid des harten. Dat is niet alleen maar een avondmaalsviering. Maar zij, de verwijzing is gewoon ook naar de gewone maaltijden, omdat gewone maaltijden ook nog altijd de uitdrukking zijn van eenheid en verbondenheid. En wat ze in die eendrachtelijke positie deden, staat in vers 47, zij prezen God. Nou, daartoe is de gemeente geroepen. Ze prezen God en hadden genade bij het ganse volk en de Heer deed dagelijks toe die zalig werden, want dat is wat er staat. Dat zijn de belangrijkste dingen in het leven van de gelovigen. De belangrijkste dingen dus voor de gemeente. Volharding. Het blijven bij. Volharding zelf heb ik niet aangehaald. Maar het zou eigenlijk het eerste genoemd moeten worden. Het probleem is, en ik zie dat ook regelmatig om me heen, dat mensen problemen hebben om te volharden. Niet alleen in de geestelijke dingen, maar helemaal in het dagelijks leven. Zeker in onze moderne maatschappij, waar altijd alles verandert, waar altijd groei is, waar steeds verandering moet zijn, waar men progressief is omdat men nou eenmaal progressief wil wezen. Weet je wel, moet altijd maar weer verder, altijd voorwaarts, altijd beweging. En volharding is iets wat men niet meer leert. En ik moet u zeggen dat ik dat in de praktijk erg mis. Wat van de gelovige namelijk verwacht wordt, is namelijk dat hij volhardt met DT, oftewel, met een wat zachter woord, dat hij trouw is. Dat hij namelijk niet alleen gelooft, maar ook blijft geloven. Geloof en trouw namelijk is in de grondtaal steeds hetzelfde woord. In ieder geval is het verwant, maar eigenlijk is het hetzelfde. Trouw en geloof zijn hetzelfde. Het is trouw aan en geloof in. Maar het is precies hetzelfde. Als men gelooft in de Heer, dan vertrouwt men zich aan hem toe en men wordt geacht hem trouw te zijn. Het is precies dat verschijnsel waarbij onderwerping en volharding samengaan. Het is dat verschijnsel wat wij eigenlijk zo missen, maar wat we wel zouden moeten verwachten in het leven van de gelovigen. Namelijk dat men eenmaal komt tot die Heer en dan ook inderdaad daar blijft. Dat is punt 1, dat is leven uit geloof. Maar vervolgens ook wordt verwacht dat men van de dienst van de gelovigen ten volle verzekerd zou zijn. Ik citeer uit Timotheus. Maak dat men van de dienst ten volle verzekerd zij, hè, of is. De bedoeling is namelijk dat als iemand zich... moet ik het dan netjes zeggen? Want anders denkt u dat ik het over mezelf heb, en dat is niet de bedoeling. Maar als iemand een bepaalde verantwoordelijkheid op zich genomen heeft, wordt hij niet in de eerste plaats geacht om dat verder uit te bouwen of te veranderen of steeds nieuwe dingen te doen. Hij wordt geacht daarin trouw te zijn. Zodat men daar zeker van kan zijn. Het probleem is dat veel mensen daar problemen mee hebben. Die willen niet trouw zijn, om de eenvoudige reden. Dan zeggen ze, ja, dat moet niet een gewoonte worden, want dan rekent iemand erop, dan vinden ze het allemaal maar zo gewoon. Maar vertoor je nog wat toe, dat is ook gewoon. Dat is bijbels. Dat men dat gewoon is. Dat men iets doet, of niet doet, maar als men het doet, zou men het trouw moeten doen. En het zou moeten blijven. Wat van de gelovigen verwacht mag worden, is dat hij zo handelt niet alleen in de geestelijke dingen, hoewel dat in de eerste plaats zo is. Daar liggen dikwijls de problemen al, hè. Dat men door de geest zalig wordt en dan voleind in het vlees, hè. Daar liggen de problemen, maar de problemen liggen ook in het praktische leven van de gelovigen, dat men van die trouw niet op aan kan. Zie? En dat er altijd maar weer wat anders moet zijn, er altijd maar dingen gedaan moeten worden om toch vooral, ja, of verandering te brengen, of toch vooral op te vallen, of wat dan ook. Maar laat ik u dan dit vertellen, als men de Heer dient en daarin volhardt en daarbij blijft, valt men niet op. Dan onderwerpt men zich namelijk aan die Heer. Dat is het verhaal. En dat is wat van de gelovigen keer op keer gevraagd wordt. Andere Bijbelse boodschap is er niet. Wat wij lezen van Abraham, we beginnen bij de vader van alle gelovigen. Dus altijd het voorbeeld geweest wat we van lezen van Abraham is dat hij tegen hoop op hoop, tegen elke menselijke verwachting in geloofd heeft. En heeft God getrouw geacht en hij is daarbij geleefd. Hij zegt, God heeft beloofd, hij zal het doen, ik hou me eraan. Abraham is een stuk land, kun je kopen? Zei Abraham, nee, dat belief ik niet. De Heer zal het me geven. En daarmee uit. En daar leefde hij uit. En dat is het voorbeeld van de gelovigen. En het is nog veel, veel nadrukkelijker dan ik het nu zeg, want je zou dat verhaal eens moeten nalezen, hoe het staat namelijk in Romeinen 4. Uitgebreid, ondanks alles wat er om hem heen gebeurde, bleef hij trouw aan zijn Heer die gesproken had, die een belofte gedaan had, enzovoorts. En dat is het verhaal. Nou, zo zijn de voorbeelden genoeg te geven van gelovigen in het algemeen. Maar, of moet ik zeggen, het voorbeeld van de Heer zelf. Toch? Dat is het beste voorbeeld wat er is. Als iemand daarin ooit tegenstand gekregen heeft, dan is het de Heer geweest. Maar het is de Heer geweest die trouw is gebleven aan de roeping waartoe hij oorspronkelijk geroepen was. Waartoe hij in de wereld gekomen was. En heeft die roeping tot het einde toe vervuld. Dat is de Heer. En van een gelovige die deel heeft gekregen aan deze zegeningen van de Heer, mag verwacht worden dat hij volhardt in de dingen die de Heer hem geschonken heeft. Dat hij volhardt in de dingen die hij heeft aangenomen en die hij beleidt te geloven. Dat hij volhardt in de leer der apostelen, daarbij blijft. Rechtvaardiging uit de dood en opstanding en ook verhoging van Christus. Dat hij volhardt in de gemeenschap met de gelovigen. Dat is een van zijn verantwoordelijkheden. God heeft hem in die gemeenschap geplaatst. God heeft hem als lid gedoopt tot leden, tot een lid van het lichaam zal ik dan maar zeggen, en hem in die eenheid geplaatst. Daarom heeft God ook aan de gemeente gegeven dat brood als een uitbeelding van die eenheid enzovoorts. En daartoe hebben we ook de mogelijkheid om ook in het gebed, verbaal of niet verbaal, dat doet er niet toe, maar ik bedoel dus met de mond of gewoon met heel ons leven, om ons te stellen voor het aangezicht des Heren en daar te blijven. Om in te gaan op die verse en levende weg. En weet u wat u vindt aan het eind van die weg? Daar zit de Heer. Volhardend. Trouw. Een barmhartig en getrouw hoge priester. Op die onwankelbare troon der genade. Zie. En van de gelovigen wordt verwacht dat hij daaruit leeft, dat hij daarin staat, in die vrijheid en die genade, en dat hij in die positie ook blijft staan, ondanks de aanvallen van de tegenstander uit Efeze 6 bijvoorbeeld, ondanks de vurige pijlen van de boze, want de bedoeling is dat hij staat en stand houdt en staande blijft. Ook wanneer deze dingen zich voordoen. En daarvan hebben we het voorbeeld hier dan van deze eerste gelovigen. Dit is wat van de gelovigen verwacht wordt. Dan kun je wel zeggen, maar in de praktijk kwam er niet veel van terecht. Dan zeg ik, ja, dat kan wel zo zijn, maar daar hebben wij geen boodschap aan. Dat strekt alleen tot waarschuwing van ons. Zie? Zo was het met Israël ook. Trok uit Egypte enzovoorts. En toen kwam de verzoeking en toen werden de 3000 gedood. Dat is precies het tegenovergestelde van wat hier gebeurt. Eerst aanbreken van het nieuwe verbond en dan worden de 3000 zielen zalig. De bedoeling is dat wij niet vallen in de woestijn, dat we niet murmureren, maar integendeel trouw zijn aan het woord wat de Heer gesproken heeft. Omdat we in gehoorzaamheid aan hem inderdaad zouden leven, aan zijn hand en onderweg zouden zijn naar Canaan. En op die wijze zouden wij elkaar een hand moeten geven, zouden wij samen ons moeten richten op die Heer. Zouden we elkaar moeten wijzen op die dingen die de Heer ons in Christus geschonken heeft. En op die overste leidsman en voleinder des geloofs, die vanwege de heerlijkheid die ook hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht en inderdaad gezeten is en blijft, want hij is zijn rust ingegaan, staat er, gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat is het evangelie. Amen. Zullen we danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor die rijkdom van uw genade. We danken u dat u ons dat fundament gegeven hebt en dat u die kostelijke steen gelegd hebt in Sion, die uitverkoren steen. En we danken u, Vader, dat we daarop mogen staan en dat we daarin rust gevonden hebben, zoals ook onze Heiland zelf zijn rust is ingegaan. We danken u voor het grote voorrecht dat we als gelovigen ons mogen onderwerpen aan uw woord en daarin ook mogen schuilen onder uw vleugelen, zoals uw woord het uitdrukt. We danken u, Vader, voor deze leer der apostelen, voor dit fundament wat eenmaal gelegd is. We danken u voor de gemeenschap die wij met onze Heiland mogen hebben en daarmee met allen die diezelfde Heer lief hebben. We danken u voor dat brood des levens wat uit de hemel is nedergedaald, waarvan we ook de tekenen kennen. En we danken u dat we daarmee uitdrukking mogen geven aan onze verbondenheid met elkaar en u. We danken u ook dat we onze levens via het gebed mogen stellen voor uw aangezicht en ons afhankelijk mogen stellen van u die rijkelijk geeft. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht uw kinderen te mogen zijn en te mogen leven aan uw hand en om de weg te mogen zijn dwars door deze woestijn waarin geen leven is naar het beloofde land wat u ook ons beloofd hebt. Wilt u daarom ook met ons zijn in de dagen die voor ons liggen? Wilt u met ons zijn in ons dagelijks leven, opdat wij onze blikken niet zouden richten op de woelige zee om ons heen, maar dat we onze blikken zouden richten op onze Heiland die zee, die namelijk de dood in deze wereld heeft overwonnen. En we danken u, Vader, dat we u dat mogen vragen, omdat we weten dat wij in hem, in Christus, meer dan overwinnaar geworden zijn. Wilt u daarom ons bij de hand nemen? Wilt u ons bekrachtigen met uw kracht uit de hoge, opdat uw kracht in onze zwakheid zal volbracht worden? Nu in deze dagen, maar met als resultaat dat we u zouden eer geven, ook met dit zwakke lichaam, dat we zouden roemen in u die ons het leven en de zaligheid geschonken hebt. Amen.